Ik weet niet wat hij precies fout heeft gedaan, maar in ieder geval gaf hij vol gas in één keer. In plaats dat hij op de rem drukte. Ja, toen is hij gewoon vol over me heen gereden met die Hummer, man.
Ja, wat voor lichamelijk letsel heb jij daar toen aan overgehouden?
Ja, nou ja, gelukkig niet superveel, want ik had gewoon wel dood kunnen zijn. Ik had natuurlijk die stang met 40 kilo in mijn nek en ik ging gewoon face first op het asfalt. En dan hadden we eigenlijk nog een soort van mazzel dat het een Hummer was, want die ligt natuurlijk wat hoger van de weg. Ja. Dus ik ben er onderdoor gegaan, maar ik ben wel nog door wat bebuizingen geraakt, want ik had wel 5 ribben gebroken. Ja, en ik lag sowieso helemaal open, bloeden, hier een wond, neus gebroken, dit, dat, alles. Ik lag helemaal in de kreukels. Ja, toen werd ik gewoon een soort van helder in de intensive care.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. En vandaag met een hele bijzondere gast, namelijk Donny Roelvink.
Dankjewel. Welkom bij de Grind Headquarters, hè?
Ja, inderdaad. Ja, Donny is een bekende Nederlander, om het maar zo te zeggen. Voor de mensen die Donny niet kennen, hij is de eigenaar van The Grind. Kledingmerk, maar het is sinds kort ook een app gelanceerd. En eigenlijk gewoon een community, om het maar zo te zeggen. Een beetje soortgelijk als wat wij doen met Sportpoeder. Mm-hmm. Fitness gerelateerd. De man van de 5 euro gerechten. Dat je met 5 euro lekker gaat koken. Dat is altijd erg vindingrijk en hou ik ook inspiratie uit om eten mee te maken. Oud-kandidaat Expeditie Robinson volgens mij ook nog zelfs.
Ja, een tijd geleden alweer, maar klopt. Wel aan meegedaan ook. Special Forces. Dat is dan wat recentelijker.
Oh ja, dat is nog inderdaad. Ja. Nou, ik bedoelde daar meer mee te zeggen dat je gewoon heel veel doorzettingsvermogen hebt.
Ah, oh, ja, top. Dank dus, je wel.
We gaan het vandaag met Donny hebben over sport, doorzettingsvermogen. Ook de dingen die je hebt meegemaakt in het verleden. En wat jou gemaakt heeft als persoon. En waar we inspiratie uit kunnen halen en van kunnen leren. En om een hele generale vraag te stellen om mee te beginnen. Wat betekent sport voor jou?
Dat is inderdaad wel een hele generale vraag. Wat betekent het voor mij? Nou, het is eigenlijk wel gewoon inmiddels wel mijn identiteit geworden. Ik ben eigenlijk vanaf kinds af aan altijd wel sportief geweest. Mijn allereerste sport was judo. Dat heb ik heel kort gedaan. Nou, toen eigenlijk denk ik als net als 90% van alle jongens daarna naar voetbal gegaan. Alleen daar kwam ik achter dat ik eigenlijk wel iets te agressief daarvoor was. Ik was altijd de langste al. Ik was serieus altijd op jonge leeftijd al vrij lang. Ook wel dan daardoor altijd het aanspreekpunt. Ik kwam ook wel terug in de klas. Dan werd ik altijd wel uitgekozen. Maar dat zag je dus ook in voetbal, dat ik toch wel iets te veel agressie had daarin of zo. Ik weet niet waarom, want zo'n agressief persoon van binnen ben ik niet. Maar in sport ben ik dan misschien wel door mijn fanatiekheid zo geworden. Mm-hmm. Hebben ze me op doel gezet. En toen verveelde ik me daar een beetje. En toen vertelde mijn moeder dat ze... mijn moeder die werkte altijd in cafés. En er kwam een man altijd. En die had een zoon en die zat op ijshockey. En die kwam altijd met hele toffe verhalen daar in dat café bij mijn moeder. Over hoe zijn zoon dan weer een wedstrijd daar had en daar had. Toen zei mijn moeder van, is dat niet wat voor je? Want dan kan je ook nog wel eens een deal uitdelen. Want ijshockey is natuurlijk een pittige sport. Komt lekker veel contact bij kijken. En toen was ik 11... Ging dat voor het eerst doen en dat heb ik serieus wel echt het langst gedaan. Dat heb ik tot mijn 18e gedaan en dat kon ik ook serieus wel goed. Ik heb ooit bij een voorselectie van Jong Oranje gezeten. Alleen bij ronde 2 was dat wel ook wel weer klaar. Dus ik kon het wel, maar ik was ook weer niet de allerbeste. Dat tot mijn 18e gedaan en eigenlijk rond mijn 15e, 16e kwam ook het fitness er langzaam wel in. En ik denk dat mijn vader toch wel een allereerste inspiratiebron daarin is geweest. Want mijn vader is pas 66 geworden. Maar dat zou je hem niet geven als je hem ziet. Hij ziet er echt fantastisch uit.
Ik dacht dat hij halverwege de 50 was. Maar dat...
Nee. Hij is 1 januari 66 geworden. Okay. Dus, maar hij ziet er inderdaad nog uit als 48, 50, zeg maar. Want hij is een man die goed voor zichzelf zorgt. Mensen noemen het ijdel, maar ik zie dat gewoon als iemand die gewoon heel veel zelfrespect heeft. En dat zag ik toen ook altijd al toen ik kind was aan mijn vader, weet je. Ik was altijd wel nieuwsgierig van, pa, waar ga je heen nou met die sporttas elke dag? Toen ben ik ook wel als kind een paar keer meegegaan naar de gym. Maar dan ging ik touwtjes springen of zo, terwijl hij bezig was, want dan was ik nog te klein daarvoor. En ook dat, dat zeg maar, mijn vader die had op zijn nachtkastje altijd van die bladen liggen. En daar zat ook de mensheld tussen en al die bodybuildbladen en... Ja, gek genoeg is dat me er altijd bijgebleven en is hij daarin toch wel een eerste inspiratiebron voor mij geweest. Dat zeg maar dat esthetische van een man en bodybuilding en in ieder geval krachtsport. Dat het toch wel, ik vond dat een inspirerende uitstraling altijd hebben. En toen is ook de fitness erin geslopen bij mij.
En op welke leeftijd was dat toen, dat je met je pa meeging?
Nou, ik was altijd, toen ik 10 of 11 was, ging ik mee. Maar dan mocht ik dus even touwtjes springen of even, weet ik veel, hardlopen of zo. En ik denk, de allereerste keer dat mijn vader echt oefeningen aan me ging uitleggen, was ik wel 12 al of zo. Ja, dan ging ik met hem mee en dan mocht ik heel een bicepcurltje maken, ditje, datje. Rustig aan. En ik weet nog dat de huisarts een keer aan mijn vader ook was gaan van, Dries, dat is eigenlijk niet helemaal goed voor die kleine jongens. Die moeten nog doorontwikkelen. Maar ik ben toch wel blij dat hij dat bij me erin heb gewreven zo langzaam. Want het is inmiddels, wat ik zeg, mijn identiteit wel geworden. En ook de reden dat ik doe wat ik nu allemaal doe. Ja. Dus het is wie ik ben.
Ja, vet. Ja, ze zeggen altijd, zeiden ze vroeger altijd dat je als je ging trainen op vroege leeftijd, dat je dan jonger niet meer ging groeien, zeg maar. Ja, dat is bij jou dus niet zo geweest.
Nee, ja, kijk, moet je wel...
Je bent nog gewoon lang, dus dat...
Sorry hoor, dat koffiezetapparaat zit even door. Oh ja. Nou ja, kijk, dat wordt inderdaad vaak gezegd. Maar het was ook weer niet dat ik al 100 kilo aan het benchen was op die leeftijd, weet je wel. Dus het was gewoon lichte oefening. In ieder geval al de technieken leren. Daar heb ik, dat heeft me geen windeieren gelegd, zeg maar. Daar heb ik nu nog wel profijt van, ja.
Want hoe lang ga je nu al naar de gym?
Nou ja, wat ik zeg, ik ben denk ik echt serieus begonnen toen ik 15, 16 was. Ik ben nu 27, dus zeker wel 10 jaar plus dat ik echt consistent mee bezig ben. En ik ben gewoon begonnen als iedereen, weet je. Het gewoon proberen, steeds een beetje meer leren, veel op internet opzoeken, naar mensen kijken, vragen stellen. En daar eigenlijk gewoon steeds verder in gaan ontwikkelen. En veel doen gewoon vooral.
Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Ben jij benieuwd naar je gezondheid? Heb je misschien klachten waar je onderzoek naar wil laten doen? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en kijk wat voor jou van toepassing is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Ja, ja, ook veel verschillende sporten uitgeprobeerd volgens mij. Want je bent nu ook iets meer een beetje op het hybride aspect overgestapt.
Ja.
Zie je steeds meer mensen doen, omdat dat natuurlijk ook qua cardiovasculaire gezondheid beter voor je is. Wanneer heb jij eigenlijk een beetje die switch gemaakt dat je... van bodybuilder naar een soort hybride atleet ben gegaan?
Ik ben altijd wel iemand geweest die van veelzijdigheid hield. Kijk, mijn beginjaren van fitness was wel echt bodybuilding. Was ik ook, waar zeg maar de liefde voor fitness ontstond, was dan ook in de periode dat ik nog veel aan het flaneren was. droog trainen, mijn chest moet zo groot mogelijk worden. Dat was wel echt de eerste jaren waar mijn focus altijd op lag. Alleen ik denk met de jaren dat ik toch wel zocht naar steeds nieuwe prikkelingen. Dus ik heb van alles gedaan. Heel veel crossfit een tijdje. Dat vond ik heel tof. Dat vond ik de combinatie inderdaad met het stukje cardio. Maar ook ik noem het eerder functioneel trainen. Want wanneer ben je nou deze beweging in het dagelijks leven aan het doen, weet je wel. Ik had toch altijd van het van A naar zeg maar de ene oefening op A doen en dan weer op andere op B weer een andere oefening. En dan mixen met bepaalde dingen. Dat gaf me altijd een soort van rust. Dus ik heb een tijdje crossfit heel fanatiek gedaan. Ik ben nu heel veel weer aan het boksen. Dat vind ik ook heel chill. Dat doe ik op maandag, woensdag, vrijdag pak ik een boksles. Voor de cardio vind ik dat gewoon chill. En door de week doe ik dan nu gewoon krachttraining op mijn eigen manier weer. Maar ik ben altijd wel iemand geweest, ook denk ik vanuit ijshockey, dat ik toch wel van veelzijdigheid zeg maar hield. Hydrox al een paar keer gedaan, ga ik binnenkort ook weer heen. Dus ik ben altijd wel iemand geweest van diversiteit. Ik weet niet, vind ik gewoon leuk, uitdagend of zo.
Ja. Ja, want Hydrox is natuurlijk ook best wel een hele opkomende sport de laatste. Of nou, is het een sport aan zich? Het is een trainingsstijl, denk ik.
Ja, het is een soort van... je kan het een soort zien als een soort van marathon, maar dan met krachtonderdelen. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is gewoon voor mensen die van een uitdaging houden. En het is vooral tof, vind ik aan Hydrox, is dat je eigenlijk gewoon iedereen kan daaraan meedoen. En je kan je eigen niveau bepalen. Dus je hebt man, vrouw, dan heb je de soort van de extreme versie, wat alles wat zwaarder is. Maar bijvoorbeeld met teamverbanden heb je ook, mixed. Dus ik vind het een mooie manier om voor mensen die dus inderdaad zeggen van een marathon, dat lijkt me dan weer niks. Maar dit trekt me dan weer wel. Zo, ja.
Ja, het is een mooie combinatie tussen kracht en cardiovasculair inderdaad.
Ja, dus dat klopt. Zeker.
Ja, nice. Man. Want hoeveel je traint nu dan? 6 keer in de week?
Ja, ik trek, laten we zeggen, 5. Met af en toe ook een 6 erbij. En heel af en toe gebeurt het nog wel eens dat ik 2 keer per dag train. Maar sinds ik echt volop met het ondernemen bezig ben, is dat niet meer heel vaak voorgekomen. Maar als ik een dagje heb dat ik echt heel veel energie heb en ik heb in de ochtend al heel vroeg gebokst, die pak ik meestal om 7 uur. En als er dan nog ruimte is voor kracht, dan pak ik die wel bij. Nu ik nog geen vader ben en niet super veel verantwoordelijkheden nog heb. En, ja, ik probeer gewoon bezig te zijn, weet je wel. En het is ook natuurlijk deels mijn werk. Alles wat ik doe, dat ligt in lijn met sport, fitness, whatever. Lifestyle in ieder geval. Dus ja, practice what you preach, toch? Dat moet je wel uitstralen. Als je de hele dag alleen maar de grind never stops aan het roepen bent, moet je ook laten zien dat je op die shit bent. Ja. Gewoon. Dus ik verplicht het mezelf ook wel. Maar het is ook een beetje, inmiddels is het ook een beetje tandenpoetsen geworden voor me, weet je. Je staat op, je gaat trainen en dan begint de dag voor mij, zeg maar. Dus, en ook juist op de momenten dat mijn gedachten eigenlijk zeggen niet gaan, dat zijn dus de momenten dat ik wil gaan. Omdat dat ook het is een vorm van, ja. Ik ben er gewoon achter gekomen. Ik heb gewoon veel meer respect voor mezelf als ik dus ga trainen. En het is ook een stukje. Ik had het laatst met iemand over van zelfvertrouwen. Weet je, dat is letterlijk jezelf vertrouwen. Dus ik ben de hele dag mensen aan het motiveren. Maar als ik dan tegen mezelf zeg van ik ga zo laat naar de gym, maar ik ga het eigenlijk niet. Ja, wat zegt dat over mijn eigen zelfvertrouwen, weet je?
Ja.
Dus sporten is meer dan alleen er goed uitzien, bezig zijn met je gezondheid. Het is ook gewoon vooral mentaal altijd die strijd met jezelf hebben en dat willen overwinnen of zo. Ja. Dus ja, het is gewoon een systeem. Jij, ik denk dat jij hetzelfde erin staat, toch?
Bijna tegen autistisch aan, ja. Om zo te zeggen.
Ja, het is goed, toch? Beter dat we dit aan het doen zijn dan dat we helemaal zo zitten of gamen of weet ik veel wat allemaal. Weet je, het is een goede verslaving. En verslaving. Ja, ik weet niet. Ik doe liever dit, laat ik het zo zeggen.
Ik vind het niet erg om het een verslaving te noemen. Precies. Het is een gezonde verslaving in ieder geval.
Gym junkies.
Ik vraag het altijd heel vaak na bij onze huisartsen, om er zo te zeggen, waar we podcast mee opnemen, of het nou echt zo slecht is. Maar dat valt wel mee.
Nee, joh.
Als je 5 tot 6 keer per week traint, dan is er niks aan de hand. Het is alleen maar goed voor je. Word je gezonder en langer oud van. Dus
precies dat, man. En wat ik zeg, kijk, ik kijk ook bijvoorbeeld naar mijn vader, weet je wel. Die man is 66 en dat is wel echt nog ook tegelijkertijd een Bourgondier, weet je. Die houdt van zijn wijntje en uit eten gaan, maar ja, zo zie je dat de balans gewoon het allerbelangrijkste is. Want hij is daar wel echt een inspirator en een voorbeeld in voor me. Dat ik ook zo eruit wil zien als ik 66 ben. En dan moet je toch wel een goede fundament al gaan bouwen voor jezelf. En het begint nu.
Zeker waar. Hey, in het kader van routines, heel veel mensen in Nederland die hebben vaak moeite omdat zij heel veel aan het werk zijn. Hoe combineer jij dat voor jezelf? Want je zegt, ik ga 7 uur 's morgens boksen. Je bent super druk bezig met ondernemen. Wat zou voor jou, of in ieder geval, wat is voor jou de houvast, wat de meeste mensen bij wijze van spreken missen om die routines goed op te pakken?
Heb je het dan over een soort van de discipline vinden?
Precies.
Nou, daar gaan we dus al. Want mensen die vragen vaak aan mij van, hoe komt het altijd dat je zo gemotiveerd bent om te gaan sporten? Want ik heb dit en ik heb dat. Ja, dan zeg ik ook altijd van, weet je, motivatie, dat kan je eigenlijk per direct uit het raam gooien. Want er gaan vaker momenten zijn in het leven, niet alleen met sporten of routines, maar over het algemeen, als je praat over doorzettingsvermogen. Er gaan eerder momenten in het leven zijn dat je ergens geen zin in hebt, dan dat je er wel natuurlijk zin in hebt. Maar juist de dingen waarvan je weet dat je er even geen zin in hebt, is vaak de uitkomst dat het goed voor je is en dat je een voldaan gevoel kan doorkrijgen en dat je dan respect dus voor jezelf kan hebben. Dus ik denk dat je de vraag als eerst bij jezelf moet neerleggen dat hoe graag wil jij iets? Want het is vaak ook populair. Ik moet sporten, ik moet gezond doen, ik heb voornemens. Maar hoe graag wil je dat nou echt? Is dat omdat je dat hoort dat het goed voor je is, of wil je dat oprecht ook voor jezelf zo? Ik denk dat je daar al gauw het antwoord op kan vinden. Als jij echt graag iets wil, of het nou dus ook weer met sporten is, of iets wil bereiken in het leven, dan ga jij uiteindelijk wel een oplossing daarvoor vinden. En een manier voor vinden dat dus gaat gebeuren. En dat is iets heel simpels met, ik moet morgenochtend zo laat opstaan. Als ik het even op mezelf betrek, ik pak op woensdag, of maandag, woensdag, vrijdag pak ik een boksles om 7 uur. Nou, ik moet daar 7 uur staan. Ik wil dat ook echt. Maar dan begint het al bij de avond ervoor van, nou, dan is het misschien wel verstandig dat ik in plaats van 12 uur, dat ik 10 uur naar bed ga. Want ik weet van mezelf,
8 uur slaap nodig.
Dat in ieder geval dat ene uurtje bij mij ben ik achtergekomen. Als je pakt 10 uur, 11 uur, een uurtje van dat ene uurtje bij mij, dat maakt echt een wereld van verschil. Maar dan is het al het gesprek wat je met jezelf aangaat van, ga naar bed. Zet die tv uit of leg die telefoon weg of whatever je dan in de avond aan het doen bent. Daar begint dat al. Als resultaat dat je dus fris opstaat, die workout kan doen en dat voldane gevoel, zeg maar, heb. En ja, dat is natuurlijk constant soort van afwegen van, oké, hoe vul ik dat in met mijn tijd? je moet vooral gewoon een manier ervoor verzinnen. Maar ik, ja, iedereen zijn schema is wat dat betreft anders. Maar ik zou zeggen, stel eerst de vraag aan jezelf: hoe belangrijk vind ik al die doelen die ik nu in mijn hoofd heb? Wat is daarvoor nodig en waar lig ik nu mijn prioriteit op? Ik denk dat mensen dan eigenlijk gewoon heel snel wel het antwoord kunnen vinden. Maar dat ze wachten op een gouden regel van iemand anders. Maar dan, ja, dan kan je gewoon heel, heel lang gaan wachten. Maar je weet het zelf denk ik altijd wel heel goed.
Ja, nou, mooi verwoord. Mee eens. Hey, ik had ook de vraag genoteerd. Wat creëert voor jou jouw doorzettingsvermogen met alle uitdagingen die je hebt gehad in het leven? Wat is voor jou de drive en discipline, om het maar zo te zeggen?
Ja, kijk, wat ik net zeg, kijk, doorzettingsvermogen, dat moet je eigenlijk wel hebben in het leven. Want er gaan dus vaker momenten zijn dat je ergens geen zin in hebt als dat je er wel zin in hebt. En ik heb dit laatst ook een keer gepost. Ik was bij Mo Biceps Theatershow te gast en toen hadden we het ook, eigenlijk precies de vraag die je nu stelt aan mij, die werd me ook gevraagd. En toen gaf ik het voorbeeld dat vroeger als kind kwam ik veel bij mijn oma altijd en toen speelde ik vroeger op een oude gameconsole en echt die allereerste Call of Duty speelde ik erop. Maar dan is me altijd zo goed bijgebleven, of het nou Call of Duty was of een ander soort spelletje, kon je altijd keuzes maken uit een soort van level menu. En dan had je dan easy, medium, hard. En op een of andere manier werd ik altijd getriggerd van oké, maar als je dan hard kiest, wat is dan precies zo moeilijk daaraan, weet je? Wat kan je er vooral extra door verdienen en wat zijn dan die obstakels? En dat is eigenlijk gewoon precies hoe ik nu momenteel naar het leven kijk. Dat elke obstakel die je tegenkomt, dat is gewoon weer een soort van bouwsteen voor jezelf om je naar een bepaald level toe te brengen. Want als je dat overwint, dan creëer je iets extra's voor jezelf. En Joe Rogan heeft ook een heel mooi voorbeeld daar ooit van gegeven. Die zei van, beeld je gewoon in dat jouw hele leven nu gefilmd wordt. Dat er een documentaire over je gemaakt wordt. Dus dat nu elke dag een camera met jou meegaat en die gaat alles van jou filmen. Ja, hoe wil jij dat je docu eindigt, weet je? Wil je dat mensen in slaap vallen? Of wil je dat mensen denken van zo, oh, gaat dat nog wel lukken? Of, oh, wacht even, nu gebeurt dit in zijn leven. Hoe gaat hij dit aanpakken, weet je wel? Ja, ik kijk gewoon op dat, met problemen en met obstakels. Ik probeer dat echt gewoon zo te bekijken, man. Weer een soort van punt extra die ik voor mezelf kan verdienen. Weer een soort van obstakel waarvan ik denk van, hey, als ik dit fix, maar ja, wat gaat mij daarna nog dan in de weg zitten, weet je wel? Dus ja, zie het als een soort een docu of een videospel. En ja, pak gewoon lekker weer extra puntjes mee. En het is makkelijk gezegd dan gedaan, hoor. Want er zijn wel heftige dingen in mijn leven gebeurd. Ik heb natuurlijk een auto-ongeluk gehad, ik ben ziek geweest. Maar ik ben er wel uitgekomen. En de enige manier om in die dingen te gaan, om die dingen een soort van, ja, hoe zou ik het zeggen? Om draagbaar voor jezelf te maken, is toch wel met zo'n mindset erin staan. Want ja, achteruit gaan, er is nooit iemand beter van geworden.
Nee, zeker mee eens. Ik vind het een leuk voorbeeld van die docu, dat iemand inderdaad, ja, met de camera achter je aan.
Ja, ja.
En het is inderdaad ook dat easy, medium, hard, om het maar zo te zeggen. Dus denk ook een beetje van, ja, hard hoe is puur hoe jij het zelf ook interpreteert.
Ja,
hoe hard
en dat
het
is. En dat is zeg maar bij de dingen die in je leven gebeuren, want iedereen gaat een keer shit moeten ervaren. Ik heb best wel heftige dingen dan gehad. Auto-ongeluk, ziek zijn. Maar we gaan ook op een dag onze ouders een keer verliezen. Of whatever voor tegenslag je in je leven gaat. Maar die gaan eraan komen.
Ja.
Dus beter wees je er gewoon op voorbereid, mentaal gezien, als dat je je soort van laat verrassen door het leven. Maar hoe dan ook gaat het zeg maar gebeuren. Dus het is aan jou de keuze hoe je er uiteindelijk mee omgaat. Ga je het je laten breken? Of weet je gewoon van, hey, dat gaat gewoon die bouwsteen voor mij worden om gewoon level up, weet je wel?
Ja.
Dat is naar mijn mening de manier hoe je erin zou moeten staan.
Ja. Ja, absoluut. Hey, ja, want wat je net ook aangaf over die tegenslagen in het leven waar je mee te maken hebt gehad.
Ja.
Dat auto-ongeluk, wat was er toen precies met je gebeurd?
Nou ja, in een notendop, dat was de periode dat ik superveel met Joël en met Sam Hoogland was. Maakte veel video's samen. Dat doen we nu wat minder, maar dat komt gewoon omdat we allemaal een beetje onze eigen weg aan het gaan zijn. Dus niks aan de hand, jongens. We zijn gewoon nog vrienden. Maar we zijn gewoon druk met ons eigen leven. Maar toen de tijd waren we heel veel video's aan het maken. En toen wilden we een sketch van Ronnie Coleman nadoen. Want wij, als we dan op de bank bij hem zaten, dan gingen we scoopen en dan gingen we even onszelf ophypen voor die training. En dan zetten we even Ronnie Coleman op. Dat hij, weet je wat, van die rauwe vlogbeelden dat hij altijd, dat hij dan zijn shake aan het klaarmaken was. Of in die Hummer aan het rijden was. Of whatever die aan het doen was. Daar genoten wij gewoon heel erg van. En toen weet ik nog dat we zagen een soort van video van hem. Dat hij dus, hij had altijd die Hummer. Nou, Sam had een Hummer. En hij deed ook op zo'n video fucking lang die walking lunches met zo'n barbel in zijn nek. Op die parkeerplaats, weet je wel. Ja, en we waren elke dag een soort van weer aan het verzinnen van... oké, wat gaan we nu weer voor video maken om op die story te gooien? En toen was dat gewoon een idee. Dat ik zei van, hey Sam, kom, we gaan ons naar die parkeerplaats. Ik doe die walking lunches en dan rij jij met die Hummer achter me... maar gewoon stapvoets om een soort van dat shot na te bootsen. En dan kunnen mensen wel die link leggen van... oh, dat is van Ronnie Coleman, weet je wel. Nou, het is gewoon een super stom filmpje eigenlijk wat we wilden doen. En dat liep gewoon helemaal in het honderd. Want hij stond dus achter mij met die Hummer. En hij stond gewoon in zijn drive. En de bedoeling was dus gewoon dat hij gewoon stapvoets achter mij reed. En dat ging de eerste keer goed, tweede keer goed. En toen die derde keer wilden we het uit een andere hoek filmen. Ja, hij hing uit het raam, hij maakte een bepaalde reactiefout of whatever. Ik weet niet wat hij precies fout heeft gedaan, maar in ieder geval gaf hij vol gas in één keer. In plaats dat hij op de rem drukte. Ja, toen is hij gewoon vol over me heen gereden met die Hummer, man.
Ja, wat voor lichamelijk letsel heb jij daar toen aan overgehaald?
Ja, nou ja, gelukkig niet superveel, want ik had gewoon wel dood kunnen zijn. Ik had natuurlijk die stang met 40 kilo in mijn nek en ik ging gewoon face first op het asfalt. En dan hadden we eigenlijk nog een soort van mazzel dat het een Hummer was, want die ligt natuurlijk wat hoger van de weg. Ja. Dus ik ben er onderdoor gegaan, maar ik ben wel nog door wat bebuizingen geraakt, want ik had wel 5 ribben gebroken. Ja, en ik lag sowieso helemaal open, bloeden, hier een wond, neus gebroken, dit, dat, alles. Ik lag helemaal in de kreukels. Ja, toen werd ik gewoon een soort van helder in de intensive care. En toen dacht ik van, joh, what the fuck is gebeurd, man? En in één keer besefte ik van, wow, dat is er dus gebeurd, weet je wel. En dat was gewoon echt het lijpste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ik had gewoon niet gedacht dat het zo erg uit de hand kon lopen natuurlijk. En Sam ook niet en iedereen niet, nee.
Nee.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Dus wil jij de lekkerste kortingen? Ga dan naar sportpoeder.nl.
Oké, ja, sorry. Ik wist niet dat echt helemaal dat het zo was of ik wist niet dat je dat bedoelde met dat auto-ongeluk. Ik had het inderdaad toen wel op de socials voorbij zien komen. Oh, dat er inderdaad een ongeluk was gebeurd met jou. Alleen ik wist niet dat zo heftig
dat
was.
Dat was het.
Sorry als ik je daarmee nu onder spot gooi.
Nee, dat, helemaal niet. Nee, zeker niet, man. Nee,
nou, thanks in ieder geval dat je daar transparant over
bent. Nee, zeker, ja. Dat is gewoon... het gebeurt, maar ook zoiets, weet je wel. Dat vormt je wel, weet je. Dat
ja, nee,
je,
zeker.
Dat is wel een moment in mijn leven geweest... dat ik zeg maar heel bewust ben geworden van het leven. Dat je wel gewoon beseft van... Weet je,
dat ik anders af kunnen
het kan zo klaar zijn, weet je wel. En dan word je in één keer heel bewust van dat je dus niet onsterfelijk bent. Wat je denkt als je zeg maar jonge guy bent en je staat midden in het leven. En
gewoon ik onder aan het kijken ben.
Ja, weet je. En het is gewoon, dat was heel heftig. Maar blijkbaar nodig om tot andere inzichten te komen of zo. Ik weet niet. Ja.
Nou ja, soms geeft dat inderdaad een bepaald inzicht... waardoor je ineens heel anders naar dingen gaat
zeker,
kijken.
Man. Zeker, ja, man. Ja.
Want dat is ook niet de enige tegenslag die je hebt gehad. Want je hebt natuurlijk daarna ook nog een periode tilwalkanker gehad.
Ja.
Ook is dat vrij uniek voor mannen van onze leeftijd, om
dat
zo te zeggen?
Nou, daar ben ik dus achtergekomen dat het niet is. De grootste leeftijdsrisicogroep zit tussen vanaf 15 al... tot 45 en dan met een piek zit dat tussen iets van 25 en 40 weer of zo, maar in ieder geval best wel een groot risicogroep. En ik weet even niet op één op de hoeveel dat nou precies voorkomt, maar het is wel bekend dat dat vaker voorkomt, zeg maar bij jonge mannen vooral. Ja, dat gebeurde, even kijken, dit gebeurde in de zomer van 2022 en 2 dagen voor mijn verjaardag, 15 december. Toen gebeurde dat, man, kwam ik daarachter. Ik werd gewoon op een dag wakker met ongelofelijke pijn in mijn kruis. Alsof ik er een soort van trap in had gehad. Nou, alle mannen weten wel een beetje hoe dat kan voelen. En toen dacht ik, ik heb verkeerd gelegen, klem tussen mijn benen gezeten of zo. Weet je wel, zoiets.
Ja.
Dat gaat wel weg. En dat ging het ook. En toen, een paar dagen later, toen stond ik te werken. Ik werkte destijds in een coffeeshop. En toen kwam dat in één keer opzetten, die pijn. En toen, ik weet niet, op een of andere reden... linkte ik gewoon al meteen dat, met die ziekte. Net als dat misschien een vrouw iets raars voelt bij de borsten... dat ze ook gelijk denkt, oh, borstkanker, weet je wel. Dat had ik met dat. Ga je ook een beetje soort van heel specifiek voelen en weet je wel, dat voelt niet goed. Gelijk naar de huisarts gegaan, gewoon naar mijn lichaam geluisterd. En ik ken mijn huisarts al vanaf ik echt klein ben, dus ik schaamde me daar niet voor, weet je wel. Dat hij daar gewoon eventjes moest checken en voelen. En die zei gewoon ook gelijk van, vind ik een beetje vreemd, weet je wel. Dus die had me gelijk naar een echo de volgende dag gestuurd. En dat was dus 15 december, 2 dagen voor mijn verjaardag. En toen kreeg ik het gewoon meteen bam van die echo-specialist te horen, man. Van ja, stilbalkanker. Ja, dat is hoe dan, weet je wel? Dat is echt, dat zak je echt
Maar die kans is dus eigenlijk helemaal niet zo super klein voor mannen om onze leeftijd.
Blijkbaar. En het is ook iets niet wat in mijn familie voorkwam of zo, weet je wel. Dus je dacht wel echt van, wauw, dat is wel echt, heel heavy. Dus dat...
Maar het is goed dat je in ieder geval naar de klacht hebt geluisterd. Want,
Dat is ook wel een tip wat ik aan mannen kan geven. Want ik weet, ik heb echt, toen ik dat gedeeld heb op Instagram, daar heb ik eerst heel erg over getwijfeld. Maar aan de andere kant dacht ik echt oprecht van, ik wil hier awareness voor creëren, weet je wel. Want dit
daarvoor
is
een influencer, toch?
Ja, precies dat, weet je wel. Ik dacht van, wat doe je precies met je volgers? Kijk, ik snap natuurlijk dat misschien soms wel mensen toen, misschien die tijd, in de afgelopen 2 jaar, heb ik me wel echt zo proberen te ontwikkelen dat ik meer ben dan alleen maar een soort van gast die alleen maar de mooi boy aan het uithangen is met zijn sixpack. Ik probeer gewoon een boodschap over te dragen. En dat had ik precies toen ook, man. Dat ik dacht van, ik kan hier misschien wel mensen mee
waarschuwen,
ja, weet je wel. Gewoon awareness creëren rondom dit probleem. En dit is ook wel iets wat ik ook vooral merkte, dat er een bepaalde schaamte rondom heerst, rondom de mannen. Ja. Weet je?
Erkennen van zwakte.
Ja, maar überhaupt gewoon van, ik heb deze shit, heb jij dit ook wel eens ervaren? Ga je daarover praten? Of ga je bij je huisarts je broek laten zakken of zo, weet je wel? Dat is misschien
daar is de huisarts voor, toch?
Ja, maar wij denken dan zo. Maar ik merkte dat daar echt onder de mannen een super hoge drempel in ligt. Want ik kreeg bijvoorbeeld berichten van mannen die zeiden van, ja, ik heb ook wel eens dat gehad, maar wat moet ik doen? Denk ik van, gast, ga naar de huisarts, weet je wel. Ga naar de dokter. Wat moet ik jou vertellen dat je moet doen? Maar daarom vond ik het ook wel fijn dat ik het uiteindelijk gedeeld had. Want ik weet nog zelfs, ik heb 2 hele lijpe dingen meegemaakt. Of 2 dezelfde verhalen, maar heel heftig. Maar ik zal er eentje benoemen. Er was een jongen naar mijn vader gegaan. Mijn vader die treedt veel op door het hele land. En toen was mijn vader bij een optreden. Toen is er een jongen naar hem toegelopen die zegt, Dries, ik wil echt even mijn hand op mijn hart zeggen dat je zoon van me moet bedanken. Hij zegt, wat is er dan, weet je wel? Hij zegt van, toen ik dat zag, dat hij naar buiten kwam met het nieuws van tilbalkanker, toen had hij blijkbaar dus ook al diezelfde pijn ervaren. Hij zegt, doordat ik dat heb gezien, ben ik de volgende dag ook naar de huisarts gegaan, ook te horen gekregen dat ik dus tilbalkanker had en helemaal chemokuur nodig heb gehad en gelukkig is het nu helemaal goed gekomen. Nou, dat is toch prachtig dat je dus gewoon...
Positieve impact.
Snap je? Dat je dus daarmee gewoon mensen letterlijk gewoon die stap hebt kunnen laten nemen. Dat ze dus acties aan gaan ondernemen. En ook nog gewoon, ik wil niet zeggen een leven gered heb. Maar gewoon dat ze wel ermee bezig zijn geweest. En dat het wel tot iets goeds heeft geleid. Dus alle mannen die kijken van schaam je niet, man. Ga gewoon naar de huisarts. Luister naar je lichaam. Ik weet niet, ja... Ik denk ook dat je nieuwe vrienden moet gaan zoeken als daar lacherig gedaan over wordt rondom je vrienden. Ik heb hele supergoeie vrienden waar ik gewoon dit soort dingen ook bespreekbaar in kan maken. En schaam je echt niet. Dat is echt de grootste bullshit die er is. Want we hebben het gewoon over iets als gezondheid. En dat is toch wel denk ik het allerbelangrijkste wat we hebben in het leven.
Absoluut. Ik denk ook dat het een beetje de mannelijke equivalent is van vrouwelijke baarmoederhalskanker.
Borstkanker en... Weet je merkt, laatst was er ook zo'n bericht toch dat gewoon 1 op de 2 of zo te maken krijgt met kanker. Het is gewoon de afgelopen jaren...
1 op de 2 al. Ja, huisarts zei laatst nog 1 op de 3.
Het kan ook 1 op de 3, hoor. In ieder geval te veel, snap je?
Zeker.
Dat zegt wel wat. En dan moeten we vooral het niet onder stoel of banken gaan schuiven, toch?
Ja, er wordt altijd vaak gedacht dat het pas op een later leeftijdsstadium dat pas naar voren komt. Alleen tegenwoordig kan de jeugd er ook zeker weten.
Nee, en ik denk echt wel dat het te maken heeft met alle ontwikkelingen die er gewoon de afgelopen jaren zijn geweest. Als je kijkt naar eetpatronen, leefstijl. Het komt niet uit de lucht vallen, laat ik het zo zeggen.
Obesitas is kankeroorzaak nummer 1. Dus heeft de huisarts gezegd. Voordat ik zo meteen weer allemaal...
Dat verrast me in ieder geval niet, laat ik het zo zeggen. Ja, man. Maar laat ik vooropstellen, praat er gewoon over, man. Weet je, of het dat is of iets anders. Ik vind dat die barrière moeten we wel doorbreken, weet je wel.
Ja. Dus, nee, eens, man. En dankjewel dat je je verhaal daarover wilde delen.
Zeker, man. Tuurlijk.
Ik kan begrijpen dat je dat misschien liever niet altijd even deelt. Maar
nee. Ik ben daar heel open over, weet je. Ik bedoel, van het geeft mij een heel voldaan gevoel als ik dus iemand daarmee kan helpen. En helemaal als ik zo'n verhaal dan hoor, dat ik denk van wauw, man, dan ben ik echt blij. Al kan ik er 1 iemand mee helpen, dan is dat uiteindelijk gewoon...
Dan heeft het al positieve impact, toch?
Exact, juist.
Zeker. Ja, man. Hey, Donnie, ik had ook genoteerd, religie. Het is vaak iets wat de afgelopen jaren eigenlijk afgenomen is. Heel Nederland is best wel een beetje atheïstisch geworden, om maar zo te zeggen. Nou zie ik de laatste jaren wel weer een beetje een opvaart erin komen.
Verschuif ik weer in, ja.
Ja, inderdaad. Wat is voor jou de toegevoegde waarde hiervan? En hoe denk je dat anderen hier profijt van kunnen hebben in hun leven? Nou klinkt profijt misschien heel erg...
Een toevoeging in mijn leven.
Ja, een toevoeging.
Het is voor mij een hele positieve toevoeging. Ik heb altijd wel mijn interesse gehad in het geloof. Als je gewoon. Ik denk gewoon dat als je al begint bij de vraag met: is er iets groters dan wij? Is er. De vraag afstellen van: hoe kan het dat alles wat hier is. En alles een functie heeft als je kijkt naar gewoon alleen al de natuur. Er valt water naar beneden, dat valt op de grond. Daar groeien planten uit, daar eten dieren weer van, eten wij weer van. Zonlicht doet iets met ons. Gewoon over dat soort simpele dingen eigenlijk gaat nadenken. En dat vinden mensen soms nog wel eens moeilijk, omdat ze zo caught up in van alles en nog wat zijn. Maar als ze gewoon hele bij basic dingen gaan nadenken, zou je toch eigenlijk wel kunnen concluderen van... Dat kan er niet zomaar zijn. Dus die interesse heeft mij ook altijd wel gewekt van... er moet toch iets zijn. Het kan toch niet zo zijn dat dat allemaal maar binnen een vingerknip was. Dat we eerst een kikkervisje waren en op een gegeven moment waren we een aap... en nu zitten wij hier met twee podcastmicrofoons voor ons neus... en werkt het allemaal supergoed, weet je wel. Nee, dat geloof ik dus niet. Dus daar is mijn interesse altijd wel in gegroeid... En het moment dat dus die hele periodes ook eigenlijk op mijn pad zijn gekomen... ben ik daar dus ook meer over gaan nadenken. Van hoe kan het dat dat mij toevallig zo moet overkomen? Of is dat een teken? Of is dat een... zegt dat iets of zo? Nou, heel veel haakjes zijn er op een gegeven moment aan elkaar gekomen. Waardoor het heeft geleid dat ik dus bekeerd ben. En dat heeft me gewoon ongelooflijk veel rust gegeven, man. Het geeft me rust, sturing en een nog mooiere betekenis in het leven. Dat ik gewoon weet van, ik doe het voor iets groters. Dit al deze spullen hier om ons heen, weet je, dat kantoor waar we nu in zitten... en succes en geld, en het is allemaal niks. Het is uiteindelijk voor het grotere doel waar ik het voor doe... Dus als ik het dan op mezelf moet betrekken, geeft het me heel veel rust. En hoe andere mensen daar profijt van zou kunnen hebben. Ik denk als iedereen op de wereld zou leven onder de vrees van God, dan zouden er heel veel problemen uit de wereld verdwijnen. Daar ben ik heilig in overtuigd. Ik denk alles wat er nu gebeurt, alle narigheid, alle gekkigheid, alles. Dat komt allemaal omdat we eigenlijk niet vrezen voor iets wat groter dan ons is.
Ja, en het komt ook nog liefde voor de medemens.
Ja, en ook een stuk ontwetendheid. Hè. Wat ik zeg, kijk, menig mens is gewoon bezig met overleven. Weet je, de huur betalen, de hypotheek betalen, zorgen voor de kinderen, de dag doorkomen. Dan komt er ook bij dat we gewoon niet goed voor onszelf zorgen. Ja, vind dan maar even de tijd om even rustig na te denken over van het leven en wat doen we hier nou eigenlijk met z'n allen en wat is nou echt de betekenis? Ja. Dat maakt het denk ik lastig voor mensen om überhaupt tot de kern te komen. Maar iedereen zijn eigen journey, man. Weet je, in de islam zeggen we ook, je pad staat al geschreven. En het komt op het moment dat het voor jou voorbestemd is. Dus ik ga dat ook zeker niet bij mensen de strot induwen. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het mij heel veel rust heeft gegeven. En heel veel betekenis.
Ja.
Ja, man. Ben jij gelovig?
Nee.
Nee?
Nee. Ik ben inderdaad niet gelovig. Ik ben wel gelovig opgevoed.
Ja, wat voor manier ben je opgevoed?
Christelijke basisschool. Dus, okay. Maar ik heb zeker affiniteit met het geloof. Ik vind het altijd heel interessant om ernaar te luisteren. Ik geloof ook wel dat er iets groters is. Alleen ik vind het een beetje, klinkt misschien heel stom, godslasterend om te zeggen dat ik wel gelovig ben, terwijl ik dat eigenlijk niet ben.
Maar wat maakt het dan voor jou dat je dan... voelt het voor jou nog een beetje als een soort van sprookjesbos of zo? Want dat is het hoe het bij
mij...
Ja, precies. Oké, ja. Maar over dat soort dingen, wat ik dan net zeg, als je dan bijvoorbeeld gewoon nadenkt over de natuur en zo, en wij mensen, dat gewoon elke cel in je lichaam, je vingers, je ogen, dat allemaal een functie heeft, als je daarover
is
nadenkt.
Is heel bijzonder.
Gek eigenlijk, hè?
Als je te veel gaat nadenken, dan word je helemaal gek.
Als je een wond op je hand maakt, dat vanzelf dichtgaat en dat heelt en...
Ja, het is vrij bijzonder. Daar denk je inderdaad regelmatig.
Maar dan heb je ook weer niet de urge dat je denkt, oké, ik wil dat verder onderzoeken of zo.
Ik weet niet of je daar... ik heb daar inderdaad wel... Inderdaad dan dat ik denk van waar zou dat doorkomen. Alleen ja. Het is dan, bij mij ligt dan niet altijd per se het antwoord bij dat dat bij wijze van spreken door religie komt. Of
nee, precies.
Ja. Wat ik altijd heel gevaarlijk vind zelf met religie, is dat de mens heel vaak dingen verkeerd interpreteert. Dat er bepaalde oorlogen zijn gestart vanuit religie, et cetera.
Dat sowieso.
Dat is een beetje hoe ik, zeg maar, altijd een beetje ook waakzaam ben voor religie. Omdat ik sommige mensen kunnen zichzelf er altijd heel erg in kwijtraken.
En dat is het. Kijk, wordt ook altijd gezegd, het geloof is perfect, maar de mens niet.
Nee,
en daar gaat het dus verkeerd. Want het geloof is perfect, maar er zijn mensen die daar of, ja, noem het doorslaan, of een eigen versie van maken. En daar ontstaat dus, zeg maar, dat vertekende beeld over geloof X, Y, Z. Weet je, iedereen heeft daar weer een mening over.
38 verschillende afbuigingen.
Juist, exact.
En die krijgen dan bonje met elkaar, terwijl dat in de basis is alles hetzelfde. Maar dan...
Nee, maar ik vraag het omdat ik altijd gewoon geïnteresseerd ben als ik dat soort vragen stel, van hoe kijken mensen daar dan tegenaan? Maar je hebt, dat is gewoon, dus je gelooft wel iets, maar niet, wat het dan niet, precies niet is, kan concreet. Je vinger niet opleggen.
Nee, inderdaad. Dus dat,
kan je een Koran meegeven, hoor, als je wil?
Ik ben oprecht wel benieuwd. Ja? Mijn beste vriend is ook islamitisch.
Oh, okay. Zal ik aan je geven straks. Je hebt eentje in de auto voor me.
Oh, nice. Ja. Dankjewel, man. Ik wilde het naast de aspecten die we tot nu toe hebben besproken ook nog eventjes over voeding hebben. Kijk, overgewicht is natuurlijk, dat kan door twee dingen komen. Eén is door tekort aan bewegen. Nou, we hebben het erover gehad hoeveel jij beweegt in de week. Mm-hmm. Het tweede is natuurlijk voeding. Wat zouden jouw tips zijn qua voeding om consistent daarmee te zijn? Want je bent eigenlijk bijna vrijwel altijd wel in shape. Mm-hmm. Ik weet niet of dat komt door social media of niet. Maar
ja, dat ben ik ook wel.
dat heeft ook een bepaalde consistentie en discipline nodig. Natuurlijk over discipline hebben we het aan het begin al gehad. Maar in ieder geval, hoe zorg je ervoor dat jouw voeding ook consistent is?
Nou, kijk, ik zeg dat wel. Maar ik heb zeker wel momenten dat ik... De boog kan niet altijd gespannen staan. Dus ik heb zeker momenten dat ik in vorm ben. En dat dat nu al zo'n periode is. Ik voel ook aan mijn lichaam dat als ik dus volop in mijn training zit, dus ik heb mijn dagen de kracht doe en vooral het boksen, ga ik helemaal kapot, verbrand ik meer dan 1000 calorieën. Ja, dat gaat niet als ik niet goed heb gegeten die avond ervoor. Dus dat is al voor mij die trigger om dus goed te eten. Want als ik dat niet doe, dan merk ik dat gewoon echt daadwerkelijk in mijn dag, in mijn trainingen. Dus dat is al voor mij een motivatie om daar consistent in te blijven. Maar ik denk ook dat je daar de balans weer in moet vinden. Dus hè, mensen die op vrijdagavond lekker gewoon een pizza willen eten en daar naartoe kunnen leven. Ja, dat is een manier om dat te doen. Weet je, probeer jezelf ook niet het echt in te verliezen. Dat je jezelf ook wel, dat je ook wel mens bent en af en toe even een beetje wil snoepen of genieten. Dus ik zou zeggen voor mensen die beginnen, stel, hou dat er gewoon in. Een dag in de week dat je gewoon weet van oké, ik laat me vandaag gewoon even lekker gaan. Ik zou wel een cheat maaltijd aanraden dan een cheat day. Want dan is het ook weer zonde van die twee dagen daarna.
Ons overcompenseren voor de hele week.
Exact. Dus ik zou dat doen. En ook gewoon weer het stukje ervaren daarin, weet je. Hoe lekker het wel niet is als je gewoon een gezonde maaltijd hebt gegeten, gewoon je water binnen hebt gekregen. Hoe je dat eigenlijk al merkt in de dag daarna, hoe je je gewoon voelt. Probeer het eens een keer. Ik denk echt dat het verschil super groot is als dat je een menu van de Mackie erin hebt geklapt. Of je hebt gewoon een lekkere salade gegeten, whatever. Dan ga je dat echt wel het verschil merken.
Mackie voor de trainingsdagen is echt verschrikkelijk.
Ja,
als je pre-workout meal hebt, dat is...
Altijd als ik het zie, wil ik het graag eten. Maar de laatste keer dat ik het echt gegeten heb, is echt zeker... Gewoon 5 jaar geleden of zo.
Echt?
Ja, man.
Ik wou dat ik het ook kon zeggen. Ja, maar ik denk dat eerder 5 dagen geleden is.
Ja, meer ook van een Febo of zo, weet je wel.
Als ik de Febo vind ik niks.
Nee?
Nee.
Oh, okay.
Als ik naar de Mac ga, dan koop ik altijd wel gewoon een quarter pounder. Zeg maar zo min als mogelijk gore vette saus. En dan wel friet erbij.
Ja, precies.
En een Cola Zero dan, hè? Ja. De compensatie.
Nee, maar dat zou mijn tip zijn van... plan gewoon maak een plan, maar blijf wel nog eventjes je uitschieters daarin maken. Maak dat ook gewoon, want wat ik zeg, ik eet ook niet alleen maar 7 dagen alleen maar wortels en drink alleen maar water. Blijf jezelf ook trakteren, maar vind gewoon ook daar weer in een structuur en ervaar het ook gewoon wat het met je kan doen. Dat helpt wel.
Ja. Ik had ook nog als laatste punt genoteerd een jaarlijkse volledige gezondheidscheck. Ik zag dat jij laatst naar Turkije was gegaan,
klopt,
volgens mij.
Ja,
waarbij jij gewoon alles volledig laat screenen.
Ja, ja, ja.
Nee, is dat ook voornamelijk...
Dit is geen promo hè, die we hier gaan maken.
Nee,
maar je hebt het gezien. Nee, klopt. Ik heb, kijk, ik ben sowieso nog onder controle om het half jaar voor die diagnose die ik heb. Dus ik heb die operatie gehad. Ik had geen uitzaaiingen. Maar ik word dan wel nog steeds gecontroleerd. Want de kans dat het terugkomt, die bestaat. Maar is gelukkig bij mij heel klein. Maar ik deed dus al check-ups. En toen werd ik benaderd door Memorial heet dat. En nou, die wilde allereerst een samenwerking met me doen. Maar toen dacht ik een beetje van samenwerking met een ziekenhuis. Ik een beetje shady klinken of zo. Maar toen gingen ze me uitleggen wat ze precies deden. En toen trok dat mij wel. Want ik moet je wel heel eerlijk zeggen, zeg maar, ik voel me goed. Maar er is wel altijd nog een angst in mijn lichaam die af en toe zegt van oeh, vooral als dan bijvoorbeeld die brief op de mat komt, weet je wel, van hey, je hebt die dag weer een controle. Dan ga ik in één keer voelen aan mijn hoofd. Oh shit, ik heb hoofdpijn. Of oh, ik voel me niet lekker. En dan ga je dat gelijk linken aan dat. Want dat is ook
de gronder, noem je
ja,
dat.
Maar, ja, maar dat is omdat zo ben ik er ook achter gekomen dat ik teelbalkanker had. Door te luisteren naar mijn lichaam. Dus nu ga je dan daar te erg in doorslaan soms weer. Dus ik ben daar wel nog meer mee bezig geweest met mijn gezondheid. Dus ik heb ook periodes dat ik echt op whole foods focus. Nog meer tools proberen te vinden om gezonder te zijn. Dus toen die aanvraag kwam, toen dacht ik wel van, hey, dat vind ik wel interessant, weet je wel. En echt, en nogmaals, dit is geen promo, maar echt een goed ziekenhuis, goede begeleiding. En je hebt daar meerdere pakketten die je kan doen. En ik heb dus een comparative check-up gehad. En dan word je dus echt van A tot Z helemaal gecheckt. Duurt 2 dagen. Bloedcontroles, MRI-scans, echo's. Van je teen tot je kruin krijgt meteen de uitslag. Je hebt een begeleider bij je. En het is zeker aan te raden. Waarom? Omdat we laten toch ook elk jaar ons auto APK keuren. Waarom zou je dat niet met je lichaam doen, weet je wel? Of in ieder geval, doe in ieder geval in Nederland een bloedonderzoek. Want daar kan je al heel veel uithalen, weet je wel. Dat doen ook heel weinig mensen. Maar dat is gewoon...
Dat gaat ook niet altijd even makkelijk.
Is dat zo? Is dat
er zijn wel... Ja, hebben wij ook een project opgestart. Dat heet jouwgezondheidstest.nl. Omdat je dus bij de huisarts niet zo makkelijk je bloedwaardes kan laten testen,
dat wist ik niet.
Zeg maar. Dus dat kan alleen met klachten. Huisartsen die hebben een gatekeepersfunctie, omdat anders iedereen zijn bloed wil gaan laten testen.
Nee, maar dat vind ik dus wel bullshit.
Want, maar daarom vroeg ik daar ook naar. Jij wijkt dus uit naar het buitenland, omdat in Nederland die gezondheidszorg daar niet echt voor is.
Ik heb al in Nederland die check-ups, dus daar wordt ook mijn bloed gecontroleerd. Dus dan heb ik eerder die ingang. Maar zo'n uitgebreide test wist ik dus ook van, als jij in Nederland, en niet ten nadele van de zorg in Nederland, maar inderdaad, hoor ik ook verhalen, vaak gaan mensen ook naar Duitsland toe, heb je ook van die controles. En volgens mij is daar wel een stuk prijziger. Want als je daar een MRI van je hersenen wil maken of zo, zonder klachten, dan kost dat ook best wel wat. Ja, en hier kon je echt voor een hele schappelijke prijs zo'n onderzoek doen. En je hebt ook dus 3 pakketten. Dus je hebt een soort van standaard kooi van €900. Kan je dus een bloedonderzoek, bepaalde hartfilmpjes al maken. Die van mij was geloof ik €2.000, €2.300. Maar dan heb je echt foelie, hè? Door de hele molen.
Eigenlijk.
Door de hele molen. En echt het ziekenhuis. Want volgens mij hebben ze ook een variant daarvan in Dubai zitten. Maar in ieder geval iets van 11 ziekenhuizen in Turkije. En echt gewoon de gekste technologie en specialisten. En ik ging daar ook nog eens naartoe. Toen 2 dagen voor ik erheen ging, ging ik door mijn rug. Toen had ik een tussenwervelschijf die verschoven was. Echt fucking veel pijn. Dat ik zo'n zenuwpijn. Dat is echt het ergste. Ik had het ongeluk gehad toch met die ribben. Dat was niks vergeleken die rugpijn die ik toen had.
Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Ben jij benieuwd naar je gezondheid? Heb je misschien klachten waar je onderzoek naar wil laten doen? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en kijk wat voor jou van toepassing is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Echt?
Oh. Ja, man, ik kon bijna niet meer lopen. Ik zat
zag inderdaad dat je getild werd, moest worden door de camera.
Het ging echt niet meer, Maar toen kwam ik daar ook en toen zeiden ze ook van, we kunnen ook wel van een goede orthopeed sturen. Ook helemaal top. En Marie van mijn rug laten maken en zo. Dus nee, echt man, is zeker aan te raden. En helemaal als je met dat soort dingen soms, wat ik zeg, je laat ook je auto controleren, toch? Dus 1 keer in de tijd je lichaam even checken is geen
absoluut
schande.
Mee eens. Als je dat in Nederland zou willen doen, dan moet je inderdaad naar een privékliniek volgens mij. Alleen die zijn er niet zo superveel.
Want vaak gaan mensen naar Duitsland toe en zo.
Inderdaad,
en zo,
buitenland inderdaad. Dus ik vroeg me inderdaad af of dat...
Ik ga er binnenkort een video over posten. Dus kan je het ook nog zien op mijn Insta. Maar ik was tevreden, man. En blij. En ook goed om te horen. Want dan krijg je gelijk uitslagen. Je krijgt een heel rapport mee naar huis met je foto's. En ook wel interessant om te zien van je hersenen en zo. En het is toch wel een lekker gevoel dat je ook weet van... Hey, mijn hersenen zijn gewoon goed. Mijn longfunctie, mijn hart. En het is wel chill om te weten gewoon.
Ja.
Dan ga je wel gewoon met weer even zelfvertrouwen.
Het geeft een bevestiging dat je gezond bent.
Juist, weet je wel. Ja man, dat is het lekkere.
Nee, zou je elk jaar of 2 keer per jaar ongeveer bloed moeten laten testen. Om in ieder geval bepaalde dingen.
Ja,
want als je pas bij ziekte gaat testen, is het 9 van de 10 keer dus te ook, laat, maar
als je,
dan...
als ze daar iets zien, dan kunnen ze ook gelijk een plan voor je maken van mocht je iets nodig hebben, dan ben je er vroeg bij. En dat is wel echt belangrijk. En bijvoorbeeld wat ik ook met die diagnose van mij had, weet je, alhamdulillah dat het zo gelopen is, maar het kan ook zijn dat je dan te laat bent en dan heb je wel uitzaaiingen. Ja, hey, dan heb je spijt hoor, dat je niet misschien eerder even aan de bel had getrokken. En dat is ook dus waarom ik zo benadruk van, hey, als je iets voelt, praat gewoon erover, man. Want je weet nooit hoe ver je al misschien met iets bent of zo, weet je. Ja. Dan moet je vroeg bij zitten, want dan is het in principe nog allemaal wel goed te behandelen, mits je echt... Ja, bijvoorbeeld, kijk naar Martijn Krabbe nu, weet je wel. Ja. Echt zo'n heftig voorbeeld ook. Die man heeft hoofdpijn, komt erachter dat hij gewoon een hersenbloeding had en gewoon volle uitzaaiingen heeft, weet je wel. Jongen, gezondheid is echt het meest kostbare wat we hebben in het leven. En daar moet je gewoon heel serieus mee omgaan.
Absoluut mee eens. Ik denk dat dat ook een hele mooie catchphrase is om hem daarmee mee af te sluiten.
Ja, maar we gaan lekker naar de gym toe, hè?
Inderdaad.
Ga rug trainen. Of heb je rug getraind?
Nee, dat maakt niet uit. Dat komt wel goed. Ik ga mijn best doen. Hey Donnie, hartstikke bedankt voor jouw verhaal. Ik vind het erg inspirerend en ook voor je transparantie. Waardeer ik enorm.
Tuurlijk, shout-out naar jullie. Ik zei het ook al even off-cam tegen. Ik vind het tof om te zien hoe je van een meme-kanaal... maar dat mag gezegd worden. Hoe je van een meme-kanaal dit zo aan het opbouwen bent. En ik herken mezelf daarin. Weet je, we zijn gewoon allebei hosselaartjes. En je probeert gewoon iets te creëren. En dat doe je goed, man. Dus het was leuk om aanwezig te zijn in je podcast.
Dankjewel, man. En goeie dag nog verder.
Later. Ciao.